We willen in alles zelfvoorzienend zijn en we willen zo min mogelijk afhankelijk zijn. En daar worden we vrolijk van, daar voelen we minder stress van, daar voelen we minder druk van buitendoor. En nou ja, uiteindelijk komt het dan toch weer meer op plezier maken met elkaar.
Leuk dat je luistert naar aflevering 33 van de Strategie van de Kreeft podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen in bestaande organisaties en bedrijven. Mijn naam is Yousry Mandour en vandaag ga ik in gesprek met Robert-Jan Dekker, eigenaar van Koninklijke Dekker. Robert-Jan, dank voor de rondleiding die je me net hebt gegeven hier in Vianen. Uiteraard ook van harte welkom in onze podcast.
Ja, geweldig. Hartstikke leuk om mee te doen en bedankt voor het interesse.
Ja, Robert-Jan, kun jij mij en de luisteraar allereerst even kort vertellen wat Koninklijke Dekker allemaal doet?
Nou, om het heel simpel te houden is Koninklijke Dekker eigenlijk ons holdingbedrijf. En daar vallen twee bedrijven onder. Het ene bedrijf heet Dekker Hout. En Dekker Hout is eigenlijk een producent van allerhande houtproducten, maar ook wel eens alles wat daar omheen komt kijken. Dus composietproducten, maar ook deurbeslag, scharnieren, noem het allemaal maar op. Dus alles wat er maar mee te maken heeft. En dat produceren we grotendeels zelf en daar beheren we eigenlijk de hele keten van. Dekker Vastgoed en Energie is, zoals het eigenlijk al aangeeft, een vastgoedbedrijf wat met name bedrijfspanden ontwikkelt, bouwt en verhuurt. En heeft daarnaast een energietak met onder andere zonnepanelen, maar ook warmte-energie die opgewekt wordt met het houtmot van het houtbedrijf.
Ja, en kun je mij een beetje een voorstelling geven van de omvang van het bedrijf? Want je noemt het even snel, ja, wij produceren ook hout, maar dat is toch wel van enige omvang.
Ja, het is van middelgrote omvang, denk ik. Ja. We zijn absoluut op wereldschaal zijn we een kleine speler, zoals mijn zonen dat noemen. Ja, wat je met hout al snel hebt, is dat het heel veel ruimte inneemt.
Ja.
Dus als je alleen al kijkt naar de bossen die we beheren in Zuid-Amerika. Dat is bij elkaar ongeveer 450.000 hectare. En dat kun je vergelijken met, als je alle bossen bij elkaar optelt in Nederland, zit je zo, ik geloof, rond de 370.000 hectare. Dus dat is al een stuk meer dan al het bos wat we in Nederland hebben. En qua oppervlak moet je denken aan ongeveer twee provincies van Nederland.
Ja.
En dat is eigenlijk nog maar een heel klein gedeelte van de operatie. Daar halen we ongeveer 10% van onze houtproducten vandaan eigenlijk nog maar.
Oh, en de rest die komt dan uit bossen die niet door jullie gebeheerd zijn?
Nee, niet per definitie. Dus wij produceren over de hele wereld.
Ja.
Dus dat kan zijn in China, Maleisië, Indonesië, Gabon in Afrika, Cameroen, maar ook gewoon Scandinavië, Oost-Europa, Canada. Dus het komt uit ongelooflijk veel landen en werelddelen.
Ja.
En per product kijken we eigenlijk van, ja, waar is de productie het meest logisch? En waar komt de houtsoort vandaan die we voor dat product bij voorkeur gebruiken?
Ja, jij gaf me ook al in ons vorige gesprek aan duurzaamheid. Dat is echt wel een groot iets binnen Koninklijke Dekker. Is het hout wat jullie dan allemaal inkopen, is dat ook allemaal duurzaam hout?
Ja, wij focussen wel volledig op hout uit duurzame herkomst.
Ja.
En in de basis betekent dat al het hout gecertificeerd is. Maar in de basis zeggen we dus van, nou, onze business is een lange termijn business. En dan wil je dus ook dat al het hout per definitie een duurzame herkomst heeft.
En jullie willen duurzaam hout verkopen uiteindelijk?
Wij willen duurzaam hout verkopen. We zijn opgericht in 1885. Dus ja, we zitten er voor de lange termijn zitten we erin.
Ja.
Dus dat betekent wel dat er maar één ding voor ons ongelooflijk belangrijk is. En dat is dat de bossen in stand gehouden worden. Want ja, dat is onze toekomst eigenlijk.
Ja, en je gaf het net ook al aan. 1885, ongelooflijk. Hè? Dus een familiebedrijf. Vierde generatie, begreep ik.
Ja, dat klopt.
En is dat ook een van de redenen dat je dat lange termijn perspectief eigenlijk zo belangrijk vindt? Dat zie je natuurlijk wel vaker bij familiebedrijven.
Ja, ik denk dat dat wel duidelijk iets is. Ik denk niet dat familiebedrijven alleen maar voordelen hebben.
Nee.
Maar als je dus een voordeel zou kunnen noemen van een familiebedrijf, dan is die focus op lange termijn, is denk ik wel een heel belangrijk kenmerk van familiebedrijven. En waardoor familiebedrijven het over het algemeen ook best goed doen.
Nog even terug naar die bossen, want ik heb altijd het beeld van, zeg maar, het gemêleerde bos en de plantagebossen. Of kun je dat onderscheid niet zo maken? Wat moet ik erbij voorstellen als ik bij die bosarealen die jullie dan in beheer hebben? Hoe zien die eruit?
Ja, eigenlijk is het heel simpel. Dus over het algemeen kennen mensen maar één type bos. En dat is eigenlijk wat wij het plantagebos noemen.
Ja.
Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Scandinavië of ja, bijna overal in Europa, dan zijn het eigenlijk allemaal plantagebossen. Dat zijn niet meer de oorspronkelijke bossen die er ooit heel lang geleden gestaan hebben.
Ja.
En daar werkt het dus heel anders. Dus dat zijn eigenlijk de naaldhoutbossen.
Ja.
Dus daar komt vurenhout, genenhout vandaan. Als dat duurzaam beheerd wordt, dan is het heel simpel. Er wordt een areaal gekapt. Daar worden nieuwe plantjes neergezet. En dan gaat een nieuw bos groeien tot de bomen weer groot genoeg zijn om weer te kappen. Maar in de basis wordt dus dat hele bos wordt gekapt en herplant.
Ja.
In de tropische regenwouden, en met name dus de hardhoutbossen, werkt het heel anders. Want als je daar een heel bos wegkapt, dan komt het nooit meer terug.
Nee.
Nooit meer in de oorspronkelijke vorm. Dus wat wij in de tropen doen, en dat zijn al onze bosconcessies, zijn FSC gecertificeerd. En dan doe je het dus heel anders. Dan zorg je dat het bos gewoon over de lange termijn in stand gehouden wordt.
Ja.
Nou, wat betekent dat heel simpel, en dan ga ik het heel erg simplificeren.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat als wij een bosconcessie hebben, dan gaan we eerst kijken welke delen van het bos mag überhaupt niet ingekapt worden. Dus als je kijkt naar een bos, dan liggen er rivieren in, je hebt de hellingen erin. Nou, alles om de rivieren, dat ga je gelijk vrijstellen, want daar kan erosie plaatsvinden.
Ja.
Nou, precies datzelfde geldt voor hellingen. Dus dan ben je eigenlijk 20% van het bos ben je eigenlijk aan het zeggen van, nou, niet komen, veel te gevaarlijk, want ja, daar zou erosie kunnen plaatsvinden. Wil je niet dat er überhaupt gekapt wordt? Nou, dan ga je dus eigenlijk kijken voor zo'n bosconcessie, die ga je dan in 25 stukken opknippen, wat er overblijft, dus 80% die overblijft. En je gaat per jaar maar in één van die 25 delen van het bos ga je kappen. Nou, dat betekent eigenlijk dat we het jaar voorafgaand aan het jaar van de kap, gaan we in dat gebied, dus die 1/25ste van die 80%,
ja,
gaan we het hele bos inventariseren. En dat gebeurt eigenlijk op een hele moderne wijze. Alles met GPS-coördinaten. Dus we zetten lijnen uit. Over die lijnen gaan over het algemeen de lokale mensen die er wonen en die dat werk voor ons doen. Die gaan volgens die lijn helemaal lopen. En die gaan alle bomen die er maar staan met de GPS-coördinaten gaan ze opslaan. Dat wordt één grote kaart. En daar wordt eigenlijk van gemeten wat de hoogte van de boom is, wat de houtsoort is, wat de diameter van de boom is. En als dat allemaal geïnventariseerd is, in het jaar voorafgaand aan de kap, dan gaan we eigenlijk kijken, oké, per hectare, welke bomen komen in aanmerking op te kappen. En dat kappen, dat moet dan ook pro rata gebeuren, want je hebt misschien wel 700 verschillende boomtypes staan. En je kan dus niet zeggen van
700,
ja,
hè?
Ja, het is een schatting. Ja. Vaak weten we nog niet eens hoeveel verschillende types er wel niet zijn. Maar van die 700 zijn er 75 die wat meer voorkomend zijn. Waarvan er dan eigenlijk maar 12 zijn waarvan wij zeggen, die hebben een bepaalde commerciële waarde vandaag. En daar gaan we naar kijken.
Blijft er nog wat over, Robert-Jan?
Nou, er blijft heel weinig over. En dat is dus ook de basis van het duurzame bosbeheer in de tropen.
Ja.
Wij kappen dan, dus op een areaal, één keer per 25 jaar, 1,2 bomen gemiddeld per hectare.
Zo.
En het hele idee is dat gewoon heel weinig is. Dus als je daar overheen zou vliegen het jaar na de kap, dan zie je eigenlijk geen verschil. Er zijn een paar plekken waar dus de wat oudere bomen dan gekapt zijn. Daar komt weer lichtinval. En dan gaat automatisch gaan weer nieuwe bomen groeien.
Ja. Ja.
Dus we hoeven daar eigenlijk heel weinig aan te doen. Enige uitzondering is, om er te komen moeten we tijdelijke wegen aanleggen. En we moeten wat ruimte creëren om de stammen neer te leggen, zodat die uit het bos kunnen worden opgehaald naar de zagerij toe. Nou, en dat zijn de enige delen van het bos waar we dan gaan herplanten om de natuur iets te helpen. Om ervoor te zorgen dat daar sneller weer bomen gaan groeien. Maar in de basis is het dus het hele idee van, ja, je haalt zo weinig weg. En dat zijn dan met name de bomen die mogelijk eerder afgestorven zouden zijn. Dus die zouden dan als ze afsterven eigenlijk hun CO2 weer loslaten.
Ja.
Op het moment dat we ze kappen, dan hebben we eigenlijk de CO2 opgeslagen in het hout.
Gevangen.
Ja. Gevangen in het hout.
Ja.
Gebruik je dat weer in de bouw. Ja, dan ben je dus eigenlijk CO2 negatief in plaats van CO2 positief aan het bouwen.
Ja. Het beeld wat je hier schetst is wel een heel ander beeld dat denk ik ook bij heel veel luisteraars leeft ten aanzien van het kappen van het regenwoud. Die beelden die we al zelf zien waarin alles wordt neergehaald.
Ja. Hè? Nou ja, dat is de concurrentie natuurlijk. De beelden die je over het algemeen ziet, is eigenlijk ook weer vrij simpel. Als je kijkt naar Azië, dan worden de hele bossen platgebrand. Overigens is dat enorm verbeterd. Dus je ziet dat met name in Indonesië, dat daar een enorm verschil is opgetreden. Dat eigenlijk nauwelijks meer gebeurt.
Gelukkig.
Maar in Indonesië of in Maleisië is het met name voor de palmolie.
Ja.
Nou, dat vind je weer terug in de zeepjes, de shampoos, noem het allemaal maar op. Maar ook de meeste etenswaren. Overal zit palmolie in verwerkt. Ja. In Zuid-Amerika, waar wij dan met onze bosconcessies zitten, is het eigenlijk tweeledig. Het is grotendeels soja. Nou, en die soja die gaat weer allemaal naar de veevoeders. Daar is Nederland overigens weer een van de grootste afnemers van in de wereld.
Ja.
Dus dat is met name voor de varkens, kippen, noem het allemaal maar op. En het tweede is veeteelt. Dus we hebben eigenlijk te maken met concurrentie van soja en veeteelt. En dat is misschien wel grappig om te vertellen. Mm-hmm. Want wij zijn ooit, meer dan 20 jaar geleden, zijn we eigenlijk al begonnen met onze FSC-operaties. En op dat moment was het met name omdat er wel degelijk een markt was voor duurzaam hout. Maar het was er niet. Dus het bestond eigenlijk niet in de markt. En de leveranciers die wij hadden, of het nou in Azië was of in Afrika, die waren er eigenlijk ook niet zo in geïnteresseerd om daar heel veel geld in te gaan investeren. Omdat ze toch dachten van ja, dat is een Europees dingetje en wat gaan we eraan verdienen? Dus eigenlijk zijn we, ja, je zou kunnen zeggen noodgedwongen, maar ook wel echt vanuit keuze zijn we het zelf gaan doen. En dat is best raar, want wij zijn eigenlijk een houtproductie, een houtverwerkend bedrijf. Maar we zijn geen bosbeheerder.
Nee.
We hebben ook eigenlijk helemaal geen traditie in een zagerij of zo.
Nee.
Dus we zijn dat hele gedeelte van de keten zijn we er zelf bij gaan pakken. Met name ook omdat we voor de toekomst die duurzaamheid zo ongelooflijk belangrijk vonden.
Ja.
En we hebben gezegd van ja, wij willen eigenlijk al ons hout FSC gecertificeerd hebben. Zeker als het uit tropische gebieden komt. Ja, en als dat dan de enige mogelijkheid is om het zelf te gaan doen, dan gaan we het zelf doen. Nou, en toen zijn we eigenlijk op verschillende continenten gaan kijken. Azië was nog heel erg moeilijk en daar was het allemaal heel erg korte termijn.
Ja.
Wat je bijvoorbeeld in Indonesië zag, is de meeste bossen die waren ooit cadeau gegeven door Suharto aan de generaals. Dus daar zagen we het nog best lastig om dat op korte termijn te bewerkstelligen. Nou, toen zijn we in Zuid-Amerika gaan kijken en eigenlijk het grootste land qua herkomst van hout in Zuid-Amerika is Brazilië.
Ja.
Dus mijn Portugees was toen nog niet zo goed in die tijd.
En nu?
En nu is het vloeiend, gelukkig. Maar in die tijd vroeg ik toen van nou, hoe werkt dat eigenlijk? En als ik een bos zou willen kopen.
Ja, hoe werkt dat? Een bos kopen?
Ja.
Waar is het karretje?
Hoe gaat dat? En nou, dit is het bos wat ik interessant zou vinden, want daar zouden die en die houtsoorten staan. En toen zeiden ze, nou ja, dat kan. Want in Brazilië worden gewoon bossen verkocht. Concessierecht kenden ze eigenlijk nog niet daar. En toen zeiden ze, ja, dat betaal je in prijs in sakkoes. Dus ik zei, in sakkoes, dat begrijp ik eigenlijk niet. Ik ken de real.
De real hebben ze in Brazilië, toch?
Ja. Valuta is van Brazilië.
Ja.
Ik ken prijzen in dollars. Maar wat is die sakkoe in hemelsnaam? Nou, en toen kwam ik er eigenlijk achter toen ze het gingen uitleggen dat sakkoe is gewoon zakken soja.
Oh.
Dus het hele idee daarachter was van, nou, als je een bos koopt in Brazilië, dan gaan mensen er automatisch vanuit dat je het plat brandt en dat je er gelijk soja gaat verbouwen.
Ja.
En dan betaal je ook niet vooraf, want ja, de meeste mensen die dat gaan doen, hebben dat geld niet vooraf.
Nee. Daarna.
Dus dan betaal je eigenlijk uit de opbrengst van de soja van de eerste 3 jaren bijvoorbeeld. En daar betaal je dus het bos mee terug.
Ja.
En waarop ik dacht, ja, maar dat was nou juist niet de insteek. De hele insteek was, we willen bos hebben om te behouden voor de toekomst.
Daar snapten ze helemaal niks van, denk ik.
Nee, dat begrepen ze niet. En dat gaat op deze manier gaat het ook niet lukken. En toen zijn we eigenlijk in Bolivia terechtgekomen.
Ja.
En Bolivia had als grote voordeel dat het, Bolivia is wat ze in het Engels noemen landlocked. Heeft geen havens aan de zee. Heeft ooit een stuk land verloren aan Chili in een oorlog. Maar het grote voordeel daarvan was dat het redelijk onbegaand gebied was. Dus er was eigenlijk nog niks kwalijks gedaan aan de bossen. Het waren eigenlijk allemaal nog bossen die helemaal intact waren zoals duizenden jaren geleden. En het enige wat er ooit gebeurd was, was dat ze de bossen wel ingegaan waren. En daar hadden ze de mahonie uitgehaald. En dan moet je aan de mahonie denken die in de meubels verwerkt werden in Engeland en in Amerika.
Hoge kwaliteit.
De hele mooie Swietenia, antieke meubels die je nu nog wel tegenkomt. Maar ja, dat waren maar heel weinig bomen. En die waren dan wel gekapt, maar daar was eigenlijk heel weinig nog maar van te zien. En het grote voordeel toen ze daar dus met een boswetgeving kwamen, was dat ze dachten van ja, hoe kunnen we dat nou in één keer zo goed mogelijk doen? En dan hebben ze een soort van Spaanse vertaling gemaakt van de boswetgeving van de Verenigde Staten.
Ja.
En die was op een hartstikke hoog niveau natuurlijk in vergelijking met tropische landen zoals Indonesië of Maleisië of Afrikaanse landen. Dus die hadden het in één keer hadden ze het heel goed voor elkaar. En het grote voordeel voor ons was daarbij dat die boswetgeving lokaal, die zat dus eigenlijk al op een dusdanig hoog niveau dat de stap naar FSC gecertificeerd, die was helemaal niet zo heel erg groot.
Ja.
En dat maakte het relatief makkelijk. Los daarvan hadden ze een veel beter systeem al in Bolivia, waarbij ze werken met concessierechten in plaats van dat je het eigendom koopt van een bos.
Ja.
En ja, om het heel eerlijk te zeggen, een bos hoort gewoon eigendom te blijven
van het land.
Van het land, van de staat.
Ja.
En niet privé-eigendom,
nee.
Want dan krijg je dus automatisch dat er heel korte termijn over gedacht wordt van ja, hoe kan ik daar zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld uithalen.
Ja.
Dus die concessierechten is een veel beter systeem. Dus hoe wij werken is, concessierechten die worden verleend voor 40 jaar, maar die zijn eigenlijk doorlopend 40 jaar. Dus als je,
dan kun je doorrollen.
Ja, als je het duurzaam beheert, dan is het volgend jaar weer 40 jaar. En dat blijft eigenlijk gewoon zo naar de toekomst toe doorrollen.
Dus die hebben jullie hebben die concessierechten, die hebben jullie gekocht, verkregen? Nou, niet verkregen, maar...
Ja, in bepaalde gevallen hebben we zelf de concessierechten. In andere gevallen werken we met een partner samen.
Oh ja.
Je hebt bijvoorbeeld concessies die liggen relatief dicht tegen de grens aan. En daar zegt eigenlijk de overheid van, nou, dan willen we niet dat daar een buitenlandse eigenaar de concessierechten heeft.
Ja.
Doen we het met lokale partners, precies. Maar dan doen we eigenlijk wel het hele beheer zelf.
Ja.
Maar we werken ook heel veel met concessies die vergund zijn aan de lokale bevolking. En dan gaan we eigenlijk met de lokale bevolking kijken van, oké, hoe kunnen we dit doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie dan werk verkrijgen vanuit de inventarisatie, inkomsten vanuit de stammen die wij dan kappen en waar we een prijs voor afspreken met jullie.
Ja.
Dus we hebben verschillende modellen eigenlijk waarop we werken in die gebieden.
Is dat nu vandaag de dag veel moeilijker om die concessies te verkrijgen dan pakken bij 20, 30 jaar terug of is dat hetzelfde?
Nee, nou, het vervelende is eigenlijk dat het alleen maar makkelijker is geworden, want het is nog steeds zo dat er vrij weinig bedrijven echt geïnteresseerd zijn om het op een dusdanig duurzame manier te doen. Waardoor het voor ons eigenlijk heel simpel is om aan die concessies te komen. Maar we kijken ook wel van ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk concessie onder beheer krijgen om maar te voorkomen dat het afgebrand wordt.
Ja. Ja.
En dat afbranden, dat, ja, dan kun je denken aan grootschalig voor soja. Maar het gebeurt ook heel veel voor zwerflandbouw. Dus mensen die uit de grote stad trekken omdat ze daar
te weinig
inkomsten hebben. Klein stukje land, klein beginnen, een stukje platbranden, maar steeds verder uitbreiden. En uiteindelijk is dat net zo funest als wanneer het op grote schaal gebeurt.
Want dat was een vraag die ik je ook nog wilde stellen. Als jij het net zegt van 1,2 boom per hectare per 25 jaar. Ja, en je hebt dan concurrentie van mensen die dat niet op een duurzame manier doen. Hè? Hoe kan dat uit? Of hoe hou je daar dan
staan? Nou, heel eerlijk gezegd, het kan niet uit.
Nee.
Dus het is ook wel met een bepaalde toekomstvisie. Het is voor ons ook heel simpel. Wij zeggen van het hoeft absoluut geen geld te verdienen. Alleen we willen wel dat de mensen daar ook trots kunnen zijn op wat ze aan het doen zijn. Dus mag ook geen geld kosten. Dus moet cashflow in balans zijn in ieder geval. Maar het is op dit moment is het nog steeds inderdaad heel moeilijk om in de concurrentiestrijd met ongecertificeerd hout. Dus het belangrijkste is eigenlijk dat zoveel mogelijk westerse landen min of meer die certificering ofwel verplicht gaan stellen of dat de markt zich zo beweegt dat dat de norm wordt. Waardoor je die concurrentie van mogelijk niet duurzaam hout en in sommige gevallen zelfs illegaal hout, dat die eigenlijk wegvalt in ieder geval in de westerse landen.
Ja.
Maar dus zover zijn we nog lang niet. Dus op dit moment is het echt nog investering voor de toekomst.
Ja.
En is dit ook meer iets wat wij los van onze gewone bedrijfsvoering zien? Dus onze gewone bedrijfsvoering, die moet gewoon netjes winst maken.
Juist, want dat wou ik net vragen. Als je daar het geld niet verdient, dan moet je het ergens anders gaan verdienen. Want uiteindelijk moet je je broek kunnen ophouden.
Ja, nee, dus in Nederland moeten wij gewoon geld verdienen. Het houtbedrijf moet geld verdienen. Het vastgoedbedrijf moet geld verdienen.
Ja.
Met de energie moeten we geld kunnen verdienen.
En
daar, dat geeft ons eigenlijk de mogelijkheid om toch wel iets goeds te doen voor de wereld. En iets terug te geven vanuit de mogelijkheid die we gecreëerd hebben om dat te doen.
Helder. Dus die probeer je neutraal te houden, die operatie kosten neutraal. En dan doe je het eigenlijk al heel erg goed.
Nou ja, het is niet zo dat we zeggen er mag geen winst gemaakt worden.
Nee.
Het is alleen zo dat, en dat zie je heel erg goed op het moment dat je dus zegt van oké, ik ga een bos in en ik ga maar één keer per 25 jaar op een hectare gemiddeld 1,2 bomen kappen.
Ja.
En je gaat dat vergelijken met een bos waar misschien, ik noem maar wat, in een ongunstig geval 50 bomen gekapt worden. Die concurrentiestrijd die gaan wij niet winnen.
Nee.
Zelfs al betalen mensen ietsje extra voor een duurzaamheidscertificaat zoals FSC.
Ja.
Dan is dat nooit voldoende eigenlijk om dat verschil te maken.
Toch even uit nieuwsgierigheid. We gaan er wat dieper op in, maar ik vind het zelf heel erg interessant. Nou heb je natuurlijk ook biologisch voedsel. Hè? En daar is wel eens vaker wordt over gezegd. Ja, weet je, als we de hele wereld biologisch voedsel zouden gaan laten eten, dan zouden we nog veel meer areaal aan landbouw nodig hebben. Hoe zit dat met hout? Stel dat de hele wereld het hout zou gaan gebruiken zoals jullie dat eigenlijk uit de bossen halen. Kan dat uit? Of heb je
ja,
dan...
nee, ik denk dat dat zeker mogelijk is. En zeker op de lange termijn komt dat uit natuurlijk. Want wat er anders gebeurt is dat ja, er steeds meer bos verdwijnt. Ja. En ik denk ook zeker dat het voor de waarde van het materiaal alleen maar positief zou zijn. En het zou best kunnen zijn dat als het alleen nog maar op die manier zou gebeuren in de hele wereld. En dat zie je bij biologisch voedsel ook. Dat is ook gewoon duurder.
Ja.
En bij hout is het nog niet eens zozeer, want in ja, biologisch voedsel zie je echt wel hele grote verschillen.
Zeker.
Als wij 10% meer zouden kunnen krijgen voor FSC-gecertificeerd tropisch hout dan ongecertificeerd hout, dan zou wel ongelooflijk gelukkig zijn. Dan zou de hele business case al uitkomen.
Zo klein is dat verschil.
Ja, het verschil is helemaal niet zo groot. Ja, er ligt zeker wel een mogelijkheid naar de toekomst toe.
Ja.
En wat dat betreft, moet ik ook wel zeggen, doen we het als Nederland wel heel erg goed. Ik ben zelf ook een jaartje of 10 bij FSC Nederland betrokken geweest als voorzitter van het bestuur.
Mm-hmm.
En we hebben eigenlijk in Nederland hebben we al heel veel gerealiseerd. Dus we zitten in Nederland al op meer dan 90% gecertificeerd hout.
Ja.
Het aandeel ongecertificeerd hout is al heel erg klein. Nee. Dus wij doen het eigenlijk heel erg goed. Het enige is, ja, we zijn een relatief grote speler ook op houtgebied, maar nog steeds maar een heel klein landje in de hele wereld.
Juist.
Dus dat maakt nog niet het verschil. Dus ja, heel veel andere westerse landen zullen die slag nog moeten gaan maken.
Ja.
En dan zul je die beweging zien dat er steeds meer bossen ook daar naartoe gaan.
Ja.
Maar er zijn absoluut hele positieve bewegingen te zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Gabon, die hebben gewoon gezegd van ja, wij willen over een aantal jaren alleen nog maar FSC-gecertificeerd hout uit onze bossen hebben. Dus je ziet hele positieve bewegingen. En dat kan vanuit de kopersmarkt komen. Maar het kan ook vanuit de landen van de herkomst komen. Die zeggen van ja, hoe zorgen we er nou voor dat het bos in stand blijft? En dat we over 20, 30 jaar ook nog die inkomsten hebben uit het hout.
Even de slag maken van duurzaamheid vanuit de herkomst. Nu even naar de operatie in de verkoopkant van Dekkerhouten. En nou vindt iedereen duurzaamheid prachtig en niemand is tegen duurzaamheid. Maar je krijgt natuurlijk ook wel heel vaak het ja, maar het mag niet te veel kosten, het mag niet duurder zijn. Zijn dat nou ook dingen die bij jullie spelen in de verdere operatie, in de verkoop van jullie producten?
Ja, prijs is altijd leidend, denk ik. Dus je moet altijd gaan kijken.
En hoe ga je daarmee om dan?
Nou, ik denk dat een heel groot voordeel wat we hebben. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk heel moeilijk om die hele keten te beheren.
Ja.
Dus wij beginnen bij de bossen, we hebben zelf de zagerijen, we hebben de fabrieken op meerdere continenten. Maar uiteindelijk is er wel een heel groot voordeel van het beheren van die hele keten. Dat ben je eigenlijk ook volledig in controle over de kwaliteit en de prijs.
Ja.
Dus op het moment dat je gaat kijken dat je die hele keten in eigen handen hebt en er zitten normaal gesproken weet ik hoeveel schakels tussen. Er zitten extra producenten tussen, traders, stammenhandelaren, exporteurs, agenten, importeurs, verwerkers. Dus normaal gesproken is die keten dus eigenlijk heel erg lang.
Ja.
En dat zijn toch allemaal bedrijven die in de basis wel geld zullen moeten verdienen.
Precies.
Dus die drijven die prijs enorm op. Dus het feit dat we die hele keten beheren in de basis zou ertoe moeten leiden dat we uiteindelijk kostentechnisch natuurlijk wel altijd beter af zijn.
Dus daar zit al een stuk van het voordeel dat je de hele keten beheerst?
Ja, daar zit absoluut een stuk van het voordeel. Het is niet de basis geweest van de gedachte om die keten te willen beheren. Dus de basis is geweest duurzaamheid en kwaliteit. En het feit dat je dus iedere stap van de keten hebt, dus dat je op ieder punt, dus het begint al bij de stammen, daar controleren we heel goed de kwaliteit van voordat we überhaupt gaan kappen. Op de zagerij doen we continu kwaliteitscontrole. En dat door die hele keten heen. En dan zorg je eigenlijk voor dat het eindproduct wat we ervan maken, want we zijn eigenlijk helemaal geen houthandelaar. We doen met name deuren, gevelbekleding, plinten, alles wat je maar van hout kan maken. Met name de bouwproducten, maar ook wel de interieur- en exterieurproducten zoals tuinhout. Dus we maken met name producten ervan. Maar ja, die beheersbaarheid van de kwaliteit, die leidt er ook toe dat je uiteindelijk qua prijs toch wel zou moeten kunnen zeggen van er zijn niet zo heel veel bedrijven die daar tegenop kunnen als zij zelf een schakeltje in die keten zijn.
Nee, dat is heel lastig om daar dan met een concurrerende prijs te komen. Die snap ik. Brengt ons meteen naar het volgende onderwerp. Efficiency. Want dan moet je een efficiënte operatie gaan runnen ook uiteindelijk om die prijs. Naast dat je de hele keten beheerst, om toch met een concurrerende prijs te komen.
Ja.
Wat doen jullie daarin, in efficiency?
Ja, die efficiency is voor ons eigenlijk leading bij alle processen die we maar hebben. Mm-hmm. En het maakt niet uit of het in het bos is, of op de zagerij, of in een van onze productiecentra. Eigenlijk is met name de hele logistieke beweging, mm-hmm. want daar komt het steeds meer op neer. En ik denk in heel veel branches tegenwoordig. Dus als we even ietsje teruggaan in de geschiedenis, dan zag je vroeger productiebedrijven waren gewoon productie gestuurd. Nou, heel simpel, hoe zorg je ervoor dat je de laagste prijs hebt van een product? Dat is een kwestie van massa produceren, zo lang mogelijk achter elkaar produceren.
Ja.
Niet elke keer een machine moeten gaan omstellen omdat je weer een ander ordertje ertussen moet douwen. Nee, gewoon doorproduceren en zorgen dat je op die manier de laagste kostprijs creëert. Nou, dat is op een gegeven moment is dat overgegaan natuurlijk toen we niet meer in een schaarste markt zaten na de Tweede Wereldoorlog. En toen is het een verkoopgestuurde markt geworden.
Ja.
En dat is niet alleen voor hout, dat geldt voor bijna alle branches. Op dat moment was het in één keer van nee, de klant is koning en die bepaalt eigenlijk alles. En je gaat puur die producten ontwikkelen waar de marktvraag naar is. En daar ga je alles aan doen omdat de klant eigenlijk dat te bieden wat hij vraagt. Nou, en als je nu gaat kijken, dan denk ik dat dat niet meer voldoende is. Want die efficiency die is zo ongelooflijk belangrijk geworden. We zitten in een hele transparante markt. Alles is gelijk te vergelijken op het internet.
Ja.
Dus die prijs is ongelooflijk leading. En dat betekent dat je met name, als je gaat kijken, want wij zijn een productiebedrijf. Als je gaat kijken naar onze kosten, dan zitten die veel meer in logistieke processen dan in productie. Dus het elke keer vervoeren van A naar B, maar ook gewoon het hout klaarzetten voor een order. De orderpicking, al die processen. Die zijn eigenlijk veel belangrijker dan een stukje productie wat daar in die keten plaatsvindt.
Dat is maar een klein onderdeel van de totale keten.
Het is een onderdeel van het logistieke proces geworden. Dus daarmee zijn we eigenlijk nu een logistiek gestuurd bedrijf geworden. En hoe hebben we dat opgepakt? Want in de basis zijn we wel een productiebedrijf natuurlijk. Dus we hebben een productiemethodiek hebben toegepast op het bedrijf. Maar die zijn we veel breder gaan toepassen dan waar die ooit voor bedacht is. En die methodiek is QRM.
QRM, ik denk dat de luisteraars, althans een deel daarvan, die niet kennen.
Ik denk dat dat nog niet een heel bekend fenomeen is.
Ja.
QRM is eigenlijk een soort van doorontwikkeling van Lean Manufacturing. En Lean Manufacturing is wel redelijk bekend denk ik, bij iedereen vanuit de auto-industrie. QRM staat voor Quick Response Manufacturing. Quick Response Manufacturing betekent niks anders dan, wat belangrijk voor de klant is dat hij gewoon zo snel mogelijk zijn producten kan krijgen. Dus dat die doorlooptijd, dat die zo kort mogelijk is van een order.
Ja.
Nou, in de basis is dat op productie ingesteld. Dus wat betekent het voor productie? Betekent dat je niet 5 dagen achter elkaar hetzelfde gaat produceren, maar heel goed gaat kijken van wat is nou optimaal eigenlijk voor zowel de productiekosten als de klant. En als wij bijvoorbeeld iets gaan produceren, dan kan het best zijn dat de optimale productielengte 4 uur is, omdat er daarna een pauze plaatsvindt. En dan hoeven we dus niet 5 dagen achter elkaar te produceren. Dan is die 4 uur is al vrij optimaal. Mm-hmm. En dan hou je dus veel meer ruimte in je planning over om andere orders die bijvoorbeeld morgen nodig zijn, heel snel te produceren. Dus het hele idee achter QRM is eigenlijk een beetje zoals je ritst en invoegt op een snelweg vanuit een invoegstrook. Dus je zegt eigenlijk van oké, ik ga maar 80% van mijn productie ga ik inplannen. En 20% laat ik open. En dan kan altijd dus een order die bepaalde snelheid nodig heeft of urgentie heeft, die kan er ingevoegd worden zonder dat die productieplanning in één keer overloopt. En op die manier ga je dus eigenlijk die doorlooptijd ga je kritisch maken. Mm-hmm. Maar zoals ik al zei, productie is maar een klein onderdeeltje van ons. Dus wij hebben dat eigenlijk op het hele bedrijf toegepast. Dus ook op alle logistieke processen. Want op het moment dat wij een order ontvangen, dan begint eigenlijk de teller al.
Ja.
Dus dan ga je al kijken van oké, hoeveel minuten ben je al verloren voordat je die order in het systeem gedouwd hebt. Dus je gaat eigenlijk gewoon al die vlekjes waarin er niks gebeurt met een order, die ga je minimaliseren tot zo goed als nul. Mm-hmm. Zodat uiteindelijk die tijd van nou ja, bestelling tot levering zo kort mogelijk gemaakt wordt.
Ja. En wat betekent dat dan voor de werkzaamheden, voor de processen, ICT?
Ja, dat betekent onder andere dat je heel veel dingen gaat samenvoegen. Dus ook het hele idee van zelfsturende teams komt daar voor een groot gedeelte uit voort.
Ja.
Dus nou, vroeger hadden wij bijvoorbeeld een ploeg en die ging het hout klaarzetten voor een machine. Dan had je de operator van de machine, die ging het schaven.
Ja.
Nou, dan stond het klaar en dan ging het naar een magazijn. En vanuit het magazijn kan dan weer een kattenbelletje van... het kan afgevoerd worden naar de klant. En dat waren eigenlijk allemaal losse functies van elkaar. En steeds meer daarvan zijn we gaan groeperen. Dus wij maken nu het team van productielijn maken we ook verantwoordelijk voor het klaarzetten van het hout, zodat het er al klaar staat voor de volgende orde als we nog bezig zijn met die bank. Maar ook het vervolgtraject. Dus je gaat eigenlijk met teams bij elkaar voegen, ga je gewoon per productielijn kijken van hoe kan het allemaal verkorten.
En hoe hebben je collega's daarop gereageerd? Daar ben ik wel benieuwd naar, want dat was een andere manier van werken uiteindelijk.
Ja, dit zijn veranderingsprocessen en die duren eigenlijk per definitie gewoon veel langer dan je hoopt.
Ja.
En je moet er ook veel meer tijd voor nemen.
Ja.
Absoluut, bij ons heeft dat ook heel veel impact gehad. Ja. Want we hadden heel veel mensen in de productieomgeving die dolgelukkig werden van gewoon 's ochtends bepaalde instructies ontvangen.
Exact.
En dan uitvoeren wat er van ze gevraagd werd. En als er een probleempje was...
Oplossen.
Niet zelf oplossen, vaak zelfs nog naar een leidinggevende toestap. Oh, ja. Van hoe moet ik dit oplossen?
Ja.
Dus de verandering naar zelf die verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid helemaal neerleggen aan de basis bij de productie, maar ook in de logistiek.
Ja.
Ja, dat is een veranderingsproces en dat vraagt soms ook om andere mensen erbij. Dat vraagt om verandering van bepaalde mensen. En je zult ook zien dat er bepaalde mensen in afvallen in zo'n proces.
Ja.
Dus dat hebben we allemaal meegemaakt.
En wanneer was dit? Was dit de afgelopen 5 jaar bij wijze van
spreken? Nee, dit is een proces. Daar zijn we, ik denk, 15 jaar geleden al mee begonnen.
Kun je nagaan.
Ja, wat voor ons een hele belangrijke trigger is geweest, en dat heeft heel veel veranderd in onze organisatie, is toch de financiële crisis geweest. Want de financiële crisis was in die zin heel erg belangrijk, dat voor zover je makkelijk verkocht en marge maakte, was dat in één keer weg. Je verkoopmarkt was weg.
Ja.
Ik weet nog dat wij midden in die financiële crisis en van 2008, toen het eigenlijk begon aan het eind, tot 2012 ging het eigenlijk nog best wel aardig. Maar toen kwam eigenlijk de tweede klap in de financiële crisis. En toen werden we gedwongen om nog serieuzer na te denken over van oké, hoe ziet onze operatie er nou uit en welke inefficiëntie zit erin? En toen was het eigenlijk zo dat we op dat moment op 4 verschillende locaties in Nederland zaten. En dat was ooit gegroeid vanuit het verleden. Er waren locaties, productielocaties, die eigenlijk allemaal hun eigen markt hadden. Die verschillende producten maakten. Maar zo zat de markt niet meer in elkaar. En steeds meer van die producten gingen naar dezelfde klanten toe. En dan zou de ene fabriek met een vrachtwagen 's ochtends leveren bij dezelfde klant. En de andere fabriek 's middags. In plaats van dat het netjes gecombineerd zou worden. Dus eigenlijk hebben we toen gezegd, oké, dan gaan we die hele transitie gaan we door. Gaan we van 4 locaties in Nederland alles naar de meest centrale locatie die we hebben.
Ja.
Nou, dat was hier in Vianen waar we nu zitten. Ja, zo ongeveer het logistiek centrum van Nederland. Waar vandaan we eigenlijk het goedkoopst in ieder geval heel Nederland kunnen bedienen. Maar ook het Ruhrgebied in Duitsland, België zitten we goed centraal voor. Om maar te voorkomen dat er ook maar 1 keer onnodig gereden zou worden tussen 2 vestigingen. Want dat zijn kosten waar geen extra marge tegenover staat.
Helder.
Dus dat is een langdurig proces geweest wat we hebben afgerond. En dan zul je zeggen, dat is toch logisch, want dat biedt alleen maar voordelen. Maar we hebben ook wel gezien dat er best veel nadelen aan zitten. Want als je nu kijkt, is er maar 1 ding echt heel erg belangrijk. En dat is het juiste personeel nog kunnen vinden.
Ja.
Gelukkig was het in die tijd wat makkelijker. Maar we zijn ook best wel wat goede mensen verloren die voor ons werkten in Warmond. En die op een gegeven moment zeiden, maar die reistijd is nu zo lang naar Vianen.
Ik ga niet mee.
Ik kan wel een leuke baan in de buurt vinden. Ja. Dus we zijn best wel wat goede mensen kwijtgeraakt.
Ja.
Vanwege die strategische keuze.
Ja. Klassiek voorbeeld, denk ik, van never waste a good crisis, hè, die je destijds toen bij de financiële crisis hebt toegepast. In het boek hebben we het over de klap van buiten. Hè. Dat was eigenlijk de klap van buiten, waardoor je eigenlijk hebt gezegd, nu worden we eigenlijk genoodzaakt om die efficiëntie op een hoger niveau te brengen. En daar pluk je nu de vruchten van. Nu hebben we net weer een crisis achter de rug. We gaan van crisis naar crisis. Hè. van de corona en nu met de hele situatie rondom, noem het maar even, de geopolitieke spanningen. Zijn er nu weer van dat soort, nou ja, lessen of verbeteringen die je gaat doorvoeren door dat soort situaties? Of staat dat verder van jullie business af?
Nou, de crisis die we net gehad hebben is eigenlijk voor ons het tegenovergestelde geweest.
Ja?
Dus wat er gebeurde in de coronatijd is dat mensen veel minder op vakantie gingen.
Ja.
Minder geld spendeerden aan de horeca en dergelijke. Dus
in huis.
We hebben met name in die tijd hebben een enorme omzetverhoging gezien. Doordat er heel veel geklust werd. Er werd veel gerenoveerd aan huizen. Ja. De eigen tuin werd weer belangrijker. Dus het is voor ons een hele goede tijd geweest.
Ja.
Wij zien eigenlijk de crisis nu meer na de crisis komen. Want in die tijd gingen alle prijzen omhoog. Containertarieven die stegen tot belachelijke prijzen. Maar ja, wij zien eigenlijk nu een beetje de uitvloeiselen van die crisis. Want de containerprijzen zijn weer enorm naar beneden gegaan. Dus alles wat we vorig jaar geïmporteerd hebben is eigenlijk nu weer veel te duur.
Ja.
Prijzen zijn weer helemaal ingestort. Dus je ziet houtprijzen die zijn bijna alweer op het niveau van voor de crisis. Dus we zien nu wel dat de markt wordt minder. Mensen gaan weer veel meer op vakantie. Mensen gaan weer veel meer uit eten. Er wordt minder geld besteed aan het huis.
Ja.
Dus we zien nu eigenlijk een klein beetje het negatieve effect ervan. Daar waar we 2 jaar eigenlijk alleen maar positieve effecten hebben gezien. Dus.
En toen heb je de vorige keer ben je heel erg op die efficiëntie, het efficiënter maken van de logistiek, het QRM, gedachtegoed omarmen. Dat is wat je toen hebt gedaan. Staat Koninklijke Dekker nu weer voor zo'n nieuwe sprong? Als je vooruitkijkt, wat is hetgeen hoe je graag zou willen dat het bedrijf zich verder ontwikkelt?
Ja, dan ga je er eigenlijk al vanuit dat het destijds een sprong geweest is.
Ja.
Om het heel eerlijk te zeggen, is de crisis voor ons eigenlijk niet de principiële reden geweest om de transitie te doorgaan. Hij heeft hem hoogstens iets versneld, denk ik.
Mm-hmm.
Dus de plannen die hadden we eigenlijk al heel lang voor de financiële crisis.
Ja.
En je kreeg een klein beetje de kans ook om ze versneld uit te voeren. Ook omdat je markt wat minder was geworden. Als je vol in je productie zit om op dat moment een verhuizing te gaan doen, is veel lastiger dan wanneer de markt eventjes iets minder is. Dus het is met name versnelling geweest. En die hele transitie die houdt nooit op. Dus we zitten in een continue transitie waar we iedere dag nog opnieuw aan het kijken zijn van oké, wat is nou de volgende stap erin?
Ja.
En als ik nu ga kijken binnen ons bedrijf hoe wij de volgende stap genoemd hebben, dan is het eigenlijk puur de digitale transformatie.
Juist.
Zorgen van ieder product dat je de foto's op 100 verschillende manieren hebt, dat je 3D hebt, dat je de video's erbij hebt, dat je de content van ieder product wat we maar hebben, en dan praten we toch over 13.000 producten, dat je die allemaal zo perfect op orde hebt, dat je digitale huishouding eigenlijk zo goed is dat je daar weer het verschil maakt ten opzichte van je concurrent.
Ja.
Dus ik denk dat de volgende stap is. Die logistieke, die is nooit afgelopen.
Nee.
Dus dat blijft iedere dag een kwestie van verbetering. Ook in de productie blijven we doorgaan met nog meer robotisering. Nog meer machinelijnen die helemaal werken eigenlijk zonder arbeidscomponent. Dus die transitie die is niet afgelopen. Maar wat er nu bij komt, is dat die digitale is een hele belangrijke geworden. En daar moet je gewoon absoluut zorgen dat je het perfect voor elkaar hebt.
Snap ik helemaal. Ik heb van tevoren ook nog even op jullie website gekeken en daar viel mij iets op. Ik las het volgende. Wij zijn anders. Nee, echt waar. Wij hoeven niet zozeer groter te worden. Wij willen gewoon met veel plezier werken en een kleine bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Is dat ook voor jou persoonlijk de drijfveer?
Nou ja, ik heb de tekst zelf geschreven, dus ik mag hopen dat het een bedrijfveer is. Nee, dat is ook absoluut zo. Kijk, wij zijn een familiebedrijf. We zijn zelf 100% eigenaar. Er zitten geen banken in, er zit geen private equity in. Dus wat vinden we belangrijk? Dat zeggen we ook met de collega's. Het belangrijkste vinden we plezier maken met elkaar. En dat kan alleen maar als we het goed doen.
Ja.
Sterker nog, als we plezier maken met elkaar, dan komt dat resultaat eigenlijk vanzelf wel. En daar geloof ik heilig in. Maar ja, daar past niet bij dat je koet maar heel veel groter wil worden.
Nee.
En dat je dan zegt van ja, dan ga ik met bepaalde organisaties in zee die mij eigenlijk continu alleen maar het mes op de keel zetten.
Ja.
Waarbij ik alleen maar tenders moet invullen en dat ik eigenlijk van tevoren bijna al weet van ja, maar ik ga er niks aan verdienen.
Nee.
Ik ga alleen groter worden.
Omdat dat nou eenmaal van mij verwacht wordt.
Ja, omdat die groei eigenlijk zoiets is van ja, daar gaat iedereen maar van uit. Dat is zo belangrijk dat we maar blijven groeien.
Ja.
Terwijl als je eerlijk kijkt, is die groei is helemaal niet zo belangrijk. We zijn hartstikke tevreden met hoe groot we zijn. En we vinden het alleen maar lastig als we groter worden, omdat de processen daarmee moeilijker worden. De aansturing wordt moeilijker. We zijn nu een ongelooflijk platte organisatie. En hoe groter je wordt, hoe groter de kans ook dat je minder plat bent als organisatie.
En toch ben je gegroeid in de afgelopen jaren. Of zie ik dat verkeerd?
Toch zijn we gegroeid. Maar dat is denk ik met name toch ook vanwege de keuze die we gemaakt hebben. Dus die efficiëntieslag die heeft ons daar enorm in geholpen. Maar het is ook wel de basis van ons bedrijf. De basis van ons bedrijf is eigenlijk geënt op kwaliteit, korte levertijd en leverbetrouwbaarheid. En willen wij leverbetrouwbaar zijn, dan moeten we voorraad hebben. Zeker in producten die uit tropische landen komen, waarbij van alles kan gebeuren. Ik weet niet of je nog weet dat op een gegeven moment die Evergreen boot in het Suezkanaal scheef lag.
Ja.
Nou, ik denk dat wij zo ongeveer de meeste containers van heel Nederland op die boot hadden zitten.
Oh.
En dan zaten er nog weet ik hoeveel containers op alle boten die erachter lagen te wachten. Dus dat betekent gewoon dat die aanvoer, die is heel erg onzeker.
Ja.
En die duurt ook heel lang. Als wij in ons bos gaan kappen, dan is het hout wat wij verwerken en misschien gaan verkopen over 2,5 jaar. Dus die keten
twee,
is echt
2,5 jaar.
Ja, daar kan een hele lange tijd tussen zitten. Dus ons basismodel is altijd geweest dat we uit voorraad willen kunnen leveren.
Ja.
En dat is ook een hele specifieke keuze. En dat is een keuze die de meeste van onze concurrenten, die over het algemeen toch private equity gerund zijn, juist helemaal niet gemaakt hebben. En zeker voor de coronacrisis niet. Was het allemaal van, voorraad is een lelijk woord.
Ja, kost alleen geld, maar geld. Kost
ruimte.
Ja.
En dat is allemaal terecht. Alleen als er dan wat gebeurt, dan heb je het toch wel nodig. En dat heeft ons dus enorm geholpen, want in die tijd, ik ben al een vertegenwoordiger van ons, die zei van vroeger had ik het altijd moeilijk. Dan kwam ik bij een timmerfabriek binnen en dan mocht ik blij zijn als ik even een half uurtje met de eigenaar mocht praten. Als je
een kopje koffie kreeg.
Ja, en nu werd ik met alle egaars ontvangen en er werd gelijk koffie voor me neergezet. En ik had een hartstikke leuk gesprek. En dat was toch wel omdat wij uiteindelijk gewoon veel meer voorraad hadden en heel veel bedrijven konden helpen die door hun leveranciers, die vroeger misschien een dubbeltje goedkoper waren, in de steek werden gelaten in de tijd dat de aanvoer moeilijker werd.
Ja.
Dus het heeft ons enorm geholpen om onze omzet te verhogen, zonder dat we daar echt de focus op hebben gehad. Maar door de keuzes die je eigenlijk maakt voor die tijd, moet je een beetje het geluk hebben dat dat uitkomt. Want in de basis ben je niet goedkoper met heel veel voorraad natuurlijk.
Nee.
In de basis ben je veel goedkoper als je weinig voorraad aanhoudt. Minder rente erover hoeft te betalen, minder ruimte, minder huur. Dus je moet soms ook een klein beetje het geluk hebben dat de keuzes die je maakt op een gegeven moment goed uitkomen.
Ja, en je ziet het natuurlijk in heel veel sectoren, hè, dat die just-in-time delivery ketens, langere ketens, met alle geopolitieke spanningen, dat er in ieder geval vraagtekens bij gezet worden van is dat nou ook wel het model voor de toekomst?
Ja, en toch het gekke is dat je eigenlijk in een korte tijd hebt gezien dat het weer helemaal omgeslagen is.
Toch weer terug naar het oude?
Nee, veel erger. Dus dat just-in-time, dat was het niet. Mm-hmm. Dus er is als een idioot door alle ketens is er maar besteld. Alsof de coronatijd tientallen jaren door zou gaan. Dus wat wij nu zien is, we hebben altijd relatief goede voorraad gehad. Maar we zien steeds meer bedrijven die, ze hadden iets niet. Dus hop, we leggen gelijk een jaar voorraad neer. Dus nu zie je in die hele keten, of het nou in de fietsen is of in de houtproducten.
Ja, fietsen hoorde ik dat ook van de week,
veel te veel voorraden.
Ja.
En daarom zie je die containertarieven ook zo ontzettend afnemen. Ja. Omdat alle magazijnen liggen maar helemaal vol met voorraad.
Ja.
Als je nu een magazijn wil vinden in Nederland om voorraad neer te zetten, dat is het gewoon echt lastig aan het worden. Want alles ligt al helemaal vol.
Ja.
Je kan geen ruimte meer vinden.
Ja.
En dat is niet goed voor de markt natuurlijk, want dan zul je zien dat er heel veel producten gedumpt moeten gaan worden. Bedrijven die anders failliet gaan als ze niet onder kostprijs producten gaan verkopen. Dus je ziet een heel negatief effect ervan. Dus wat ik eigenlijk meer zie is dat in plaats van dat we ervan geleerd hebben en het model ietsje hebben bijgesteld, is het gelijk overgeslagen naar het totaal tegenovergestelde. En zie je nu veel te veel voorraden liggen.
Ja.
Terwijl je eigenlijk natuurlijk had kunnen bedenken, ook wij hoor, hartstikke leuk dat we een hoop extra verkochten en dat iedereen in de tuin bezig was.
Houd een keertje op.
Ja, op een gegeven moment heeft iedereen een nieuwe schutting neergezet en gaan ze weer lekker op vakantie. En gaan ze andere dingen doen met het geld. En gaat ook de nieuwbouw weer stagneren zoals we nu zien.
Ja.
Dus het is ontzettend gevaarlijk om dan maar op basis van statistieken, want dat is het ook natuurlijk, we zijn zo data gedreven tegenwoordig, dat we denken van oké, we pakken eventjes de omzet of de verkopen van vorig jaar. Nou, we gaan het beter doen dit jaar, want
plus
we zijn altijd zo arrogant om te denken dat we het ieder jaar beter gaan doen. Dus we pakken het laatste coronajaar, wat voor ons een topjaar was.
Ja.
Nou, Zullen we gek doen? We doen er 5% bij.
Precies.
Valt nog wel mee, want we willen eigenlijk 10% extra doen. Ja, en dan zie je het in één keer met 30% terugvallen.
Ja.
Gewoon omdat het zo'n exceptioneel jaar was. Terwijl als je had gekeken naar van een gemiddelde over de afgelopen 10 jaar... Dan was je nooit zulke belachelijke voorraden neer gaan leggen. En dan had je geaccepteerd dat het ook weer een beetje zou gaan terugvallen.
Nou staat binnen deze podcast Veranderen en Vernieuwen Centrale. En je hebt ons meegenomen in toch al een hele reis die jij in ieder geval met het bedrijf hebt doorlopen. De concessies, de efficiëntie, de QRM... Nu de schokgolven bij de corona. Wat zijn voor jou wat is misschien voor jou wel de belangrijkste les op het gebied van veranderen en vernieuwen die je nog heel graag met de luisteraars zou willen delen?
Wat voor ons keuzes zijn geweest die heel goed zijn uitgepakt. Dus ik wil absoluut niet de tip geven van dit geldt voor ieder bedrijf.
Nee.
Maar wat voor ons gewoon heel goed heeft uitgepakt is die focus op, ik noem het zelfredzaamheid.
Mm-hmm.
En dat is niet alleen uiteindelijk in controle zijn over de herkomst van het hout.
Ja.
Maar dat is ook bijvoorbeeld over de energiekosten.
Ja.
Dus wij zijn ongelooflijk vroeg begonnen met onze eigen energietransitie. In 2012 hebben we onze subsidies aangevraagd op de zonnepanelen. Toen hebben we eigenlijk gezegd, we hebben heel veel panden in Nederland. En die hebben bijna allemaal platte daken. Die kunnen we helemaal volleggen met zonnepanelen. En in die tijd dachten we eigenlijk van, als we daar de aanvraag voor doen, dan krijgen we misschien 50% toegekend. En toen kregen we in één keer 100% toegekend.
Mm-hmm.
En toen hebben we ook gezegd, dan gaan we het ook gelijk doen. Alle bedrijfspanden die we maar hebben, alles wat maar een beetje op de zon gericht is, helemaal volleggen met zonnepanelen. En toen waren we in 2017 de grootste single owner van zonne-energie, of tenminste zonnepanelen dan in Nederland, met 45.000 panelen.
Jeetje.
Ja, is nog helemaal niet zo groter, want er zijn echt veel grotere.
Ja.
Dus wat dat betreft, ook daar zijn we een kleine speler, zoals mijn puberzoon zou zeggen.
Je blijft bescheiden, ja.
Maar het was voor onze schaal was het best wel wat. Je moet het ook koppelen aan van, wat is je eigen energieverbruik?
Ja.
Onze eigen energieverbruik is helemaal niet zo hoog. Dus we gebruiken uiteindelijk maar 20% van de energie die we opwekken.
Ja.
En dat is maar gemiddeld genomen natuurlijk, want er zijn ook momenten dat die zon niet schijnt. En daar hebben we eigenlijk de volgende transitie voor gedaan. Daar hebben we nu 12 containers die helemaal volgeladen zijn met batterijen, accu's.
Mm-hmm.
Die zetten we neer, zodat we eigenlijk daar ook weer buiten de uren dat de zon schijnt mee kunnen werken.
Ook dan zelfredzaamheid. Ook dan zelfredzaam qua energie.
Ja, en uiteindelijk ook gewoon daar in de kostenbasis ook veel beter gesteld staan. Nou, datzelfde doen we op basis van warmte-energie. Al onze houtmot, het wordt verbrand in onze biomassacentrale. En dat wordt extreem gefilterd, zodat dat ook gewoon een hele duurzame bron is van de warmte-energie. Dus dat is eigenlijk de component waarvoor we geen gas meer hoeven te gebruiken.
Ja, dus jullie hebben je eigen biomassacentrale gekregen.
We hebben eigen biomassacentrale. We hebben een elektriciteitsgeneratie die vele malen groter is dan wat we zelf nodig hebben. En dat zorgt ervoor dat we daardoor ook, op het moment dat die energieprijzen omhoog schieten, eigenlijk juist een voordeel zien in plaats van een nadeel. Want onze concurrentie heeft dat over het algemeen niet.
Nee.
Dus die schieten gelijk in hun kosten omhoog. Terwijl wij, wat dat betreft, door de juiste keuzes, denk ik, op een eerder moment te maken. En dan zie je dat je daar de revenue van plukt.
Ja.
Dus een aantal dingen, centralisatie, duurzaamheid, die werken er eigenlijk allemaal aan mee dat we gewoon totaal onafhankelijk zijn van banken, van kapitaal in enige andere vorm. Herkomst van hout hebben we helemaal zelf de controle over.
Ja.
Maar ook onze energietoelevering. En daar zijn we eigenlijk zelfs best een aardige speler in geworden met die batterijsystemen op de hele energiemarkt.
Ja.
Waarbij we ook nog eigenlijk het gaan doen aan de inbalansmarkt door op te slaan en eigenlijk weer aan de energiebedrijven te leveren op het moment dat die het nodig hebben, omdat er geen zon en geen wind is op een bepaald moment.
Als ik dan twee stappen terug doe, dan hoor ik gewoon jullie, je probeert zoveel mogelijk grip op de bedrijfsprocessen te krijgen en niet afhankelijk zijn van derden of ontwikkelingen die mogelijk spelen.
Nee, we zijn een beetje een raar bedrijf. Ik wil ook niet zeggen dat de juiste manier is of zo. Maar wij zijn in de basis zijn we heel erg autarkisch.
Ja.
We willen in alles zelfvoorzienend zijn en we willen zo min mogelijk afhankelijk zijn. En daar worden we vrolijk van. Daar voelen we minder stress van.
Ja.
Daar voelen we minder druk van buitendoor. En uiteindelijk komt het dan toch weer meer op plezier maken met elkaar.
Onafhankelijkheid geeft vrijheid, zeg ik wel eens. En dat is volgens mij ook wat jullie precies aan het doen zijn hier.
Dat is wat we nastreven, ja.
Ja,
ja.
Mooi. Dank je wel voor dit mooie gesprek, Robert-Jan. Daarmee komen we alweer aan het einde van het interview. Heel veel succes met de verdere uitbouw van Koninklijke Dekker. En super bedankt voor het delen van jouw inzichten. Ik denk toch echt een heel mooi, heel bijzonder bedrijf dat jullie hier hebben in Vianen. En eigenlijk wereldwijd dat jullie actief zijn. En uiteraard ook dank aan jou als luisteraar. Wil je vaker geïnspireerd worden over veranderen en vernieuwen? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. Doe dat gewoon meteen nu even, want dan krijg je automatisch ook een seintje wanneer er weer een nieuwe aflevering verschijnt van deze podcast, De Strategie van de Kreeft.